Wij openen de Bijbel in het Nieuwe Testament bij de brief van Paulus aan de gemeente van Rome. En we lezen uit die brief het 8e hoofdstuk, vers 18 tot en met 27. Romeinen 8 is de schriftlezing vanaf vers 18 tot en met 27. En daar lezen wij het woord van de Heer als volgt, Romeinen 8, vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Tot zover de schriftlezing. Uit dit prachtige hoofdstuk onderstreep ik vanmorgen vers 23 als tekst voor de verkondiging. Romeinen 8 vers 23. Deze woorden en dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. In Romeinen 8 gaat het 3 keer over zuchten. Allereerst in vers 22, daar gaat het over de schepping die zucht. Vervolgens in vers 23 over de kinderen van God die zuchten. En in vers 26 gaat het over de geest die zucht. 3 dingen, 3 personen die zuchten. En vanmorgen gaat het dus over dat tweede zuchten. De kinderen van God die zuchten in zichzelf. Wat houdt dat in? Dat is heel positief. Hoop doet zuchten. Dat is het thema voor de preek van morgen. We zingen straks na de preek uit Psalm 146, het 3e vers. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, vers 3 zingen we straks na de preek. Romeinen 8, vers 23 is dus de tekst voor de verkondiging. Er is ook een document de gemeente ingestuurd, ouders. Dus als u dat nog niet hebt tevoorschijn gehaald, kunt u dat doen. Misschien voor de kinderen ook wel makkelijk om de preek iets eenvoudiger te kunnen volgen. En misschien ook na de tijd te kunnen bespreken. Boven de preek staat geschreven: hoop doet zuchten. Hoop doet zuchten. We staan stil bij 3 gedachten, eigenlijk 3 vragen die we stellen aan de tekst. Allereerst, wat houdt het eigenlijk in? Wat bedoelt Paulus als hij het heeft over dat zuchten? In de tweede plaats, waar wordt naar verlangd? En tot slot, hoe vindt het plaats? Dus hoop doet zuchten. Wat houdt het in? Waar wordt naar verlangd? En hoe vindt het plaats? Allereerst dus, wat houdt het in? Gemeente jongens en meisjes, er was eens een reiziger. Die reiziger die had een hele lange bergwandeling gemaakt. Hoog in de bergen. De weersomstandigheden die waren bar en boos geweest. En op een gegeven moment was hij het spoor bijster geraakt. En verstapte hij zich. Waardoor hij van het pad afviel en bleef liggen. En hij kon zich niet meer verroeren. Nou, wat moet je als je alleen hoog in die bergen gevallen bent? Dan kun je niets anders dan hopen, bidden, roepen om hulp. Maar ja, wie hoort je zo hoog in de bergen, zo ver weg? Je bent eigenlijk ten dode opgeschreven. Maar wat gebeurde er? Toen die man gevallen was, wandelde er nog iemand in die berg. En dat was iemand die hoog in de bergen woonde. En hij vond die man, die toen al buiten Westen was, in die greppel langs het pad. En hij nam die man mee naar zijn eigen huis. Waar hij hem verzorgde, verwarmde. En toen hij wat bijkwam, ook eten en drinken gaf. Wat een wonder, hè? Gevonden. Gered. Stel nou dat hij er niet geweest was, dan was deze man overleden. Nou, die man zou wel zielsdankbaar zijn geweest. En dat was hij ook. Dat was hij ook. En toch. Toch zuchtte hij. En weet je waarom? Waarom zuchtte die man die gered was van de dood, die verzorgd was, die verwarmd was, die eten en drinken had gekregen en die daar in die warme woning lag? Waarom zuchtte hij? Hij was nog niet thuis, want waar kwam hij vandaan? Hij kwam onder uit het dal. Daar woonde hij. Daar had hij een huisje waar zijn vrouw en kinderen op hem wachten. Hij was gered. En toch zuchtte hij. Nee, dat zuchten was dus geen zuchten van frustratie. Het was een hunkeren eigenlijk, een verlangen om thuis te komen. Nou, dat is nou precies de spanning waarin een christen leeft. Paulus heeft dat in Romeinen heel mooi uiteengezet. In Romeinen 5 vers 1 zegt hij bijvoorbeeld: wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God door Jezus Christus. Dan zou je zeggen, nou dan is het goed. Als je gerechtvaardigd bent door het geloof, als je vrede met God hebt, dan is het toch goed als je zonden vergeven zijn. Dat is toch het belangrijkste. Als je een kind van God bent. En dat is ook zo. Dat is de kern. Maar als je gered bent, als je kind van God bent, weet je wat er dan op gang komt? En dat doet de geest. Een verlangen naar wat komen gaat. Dat is wat Paulus verstaat onder het zuchten van degene die de eerstelingen van de geest hebben. Ik heb al gezegd, in dit hoofdstuk gaat het over zuchten, drie keer over zuchten. Eerst de schepping, dan de kinderen van God en vervolgens de geest. De schepping zucht, vers 22... Ja, zegt Paulus erbij, als in barensnood. De schepping krimpt ineen onder de gevolgen van de zonde. Alles wat nu uitbot en bloeit in je tuin, dat gaat weer dood. Vogels die geboren worden sterven. Dieren worden opgegeten door andere dieren. De schepping zucht. Als in barensnood. Dat is positief. De barensnood, dat duidt op iets wat komen gaat, op leven. Dus de schepping die zucht, heeft dat onbestemde verlangen naar wat komen gaat. En wij zuchten ook, zegt Paulus. Dat niet alleen, vers 23, maar ook wij zelf zuchten. En dat is niet hetzelfde zuchten als het zuchten van de schepping. De schepping heeft dat onbestemde heimwee, dat onbestemde verlangen naar de volmaaktheid. Maar kinderen van God hebben een heel concreet, bewust zuchten. Zij zuchten ergens naartoe. Naar wat komen gaat. En Paulus laat ook zien wat dat dan inhoudt, komen we straks op. Het is een heel concreet zuchten, bewust zuchten. Hoe komt dat? Hoe komt dat dat een kind van God wel tevreden is met God, maar niet tevreden met zichzelf? Dat komt omdat je de eersteling van de geest hebt ontvangen, zegt Paulus. Dat woord eerstelingen van de geest, dat verwijst terug naar het Oude Testament. Iedere Israëliet die zonderde het eerste deel van de oogst af in de tempel aan God. Dat was een soort toewijding. En in die eerstelingen werd eigenlijk de hele oogst aan God toegewijd. Eersteling. Nou, zegt Paulus, zo heeft een kind van God, een christen, de eerstelingen van de geest ontvangen. De volle rijkdom, die pakt hij straks uit. Maar hij heeft eigenlijk alles al in die eerstelingen ontvangen. Maar het is hier de hemel niet, nee. Het doet me denken aan de verspieders die naar het beloofde land gingen. Kinderen, jullie kennen die geschiedenis wel, hè? De verspieders mogen over de grens even kijken wat daar te vinden is. Nou, ze komen terug na verloop van tijd met heerlijke vruchten. Ze hebben van alles gezien en ze vertellen de grote verhalen over aan het volk van Israël. Het is een land vloeiend van melk en honing. Je kijkt je ogen uit, je weet niet wat je ziet. Daar gaan we naartoe. Nou, wat gebeurt er op het moment dat die verspieders terugkeren met die boodschap? Ja, het is de bedoeling natuurlijk dat het verlangen gewekt wordt en geprikkeld wordt. He, zoals als je de grote vakantie hebt. Nou, de grenzen gaan nu wat open, hè? Dus misschien is het mogelijk om weer over de grens te kijken in de vakantie. Maar als je een vakantie geboekt hebt, dan doe je dat misschien wel eens. Hè? Dan kijk je eventjes de omgeving op Google of zo. Plaatjes, je haalt wat tevoorschijn. En je zegt tegen je kind, moest kijken. Dit is waar wij zitten straks, over een paar weken. Mooi, hè? Nou ja, dan kan het in het echt wel eens tegenvallen. En Paulus zegt, dit valt niet tegen. Wat God weggelegd heeft voor degene die hem lief hebben, dat valt niet tegen. En dan krijg je hier al een voorproefje van. Een voorproefje. De eerstelingen van de geest hebben betekent eigenlijk een voorsmaak hebben van wat komen gaat. Zoals kinderen, je moeder soep maakt. Misschien heeft ze dat wel gedaan. En als dat gebeurt, hè, als ze bezig is met de bereiding van die soep, dan gaat die geur door de hele keuken heen. Als je al binnenkomt, dan ruik je dat en denk je, heerlijk. Misschien heb je wel eens gevraagd aan je moeder, mag ik iets proeven? Nou, vooruit, zegt je moeder, vooruit. Hier, een lepel. En dan haal je die lepel naar je toe en je proeft van de soep. Heerlijk. Nou, als het echt heerlijk is, dan zeg je niet tegen je moeder, nou, ik heb genoeg hoor. Weet je, laat dat bord maar zitten. Ik heb genoeg aan een lepel. Nee. Weet je wat je dan zegt? Geef dat bord nu maar. Nee, zegt moeder, dat komt straks. Of dat komt morgen. Je hebt een voorproefje gehad. Nou, dat is wat er gebeurt, gemeente. Mooi, hè? Dat gebeurt als de Heilige Geest in levens van zondaren gaat werken. En zijn sporen trekt. En als in de verkondiging van het woord de Heer Jezus Christus in zijn heerlijkheid wordt uitgeschilderd. Met alles wat hij heeft voor jou die niets heeft. En zeker als de toekomst getekend wordt, dat wat nog uitstaat. Dat is de bedoeling dat je hunkert, hoopt, verlangt. De eerstelingen van de geest hebben betekent daarnaar uitzien. Herkennen we dat, gemeente? Ik denk dat dat best wel een beetje een pijnlijke vraag is, of niet? Ik weet niet hoe het u vergaat, maar je bent toch heel sterk gericht op het hier en nu, hè, zou deze crisis ons helpen om meer gericht te raken op wat komen gaat? Wie weet? Wie weet? Zou de Heer ons door deze crisis heen willen leren, als alles vastloopt, om meer te denken aan en te verlangen naar wat komen gaat? Wie weet? Je mag erom bidden, hè? Ik geloof dat de Heilige Geest wel tegendruk kan gebruiken om dat wat Hij weggelegd heeft voor wie Hem liefhebben, om dat meer realiteit te laten zijn. Ja, dat geloof ik zeker. Dat zie je in de geschiedenis ook. Dat de wederkomst van Christus en dat de toekomst, juist in tijden van enorme crisis, iets goeds teweeg brengt. Denk even aan Guido de Bre, Nederlandse geloofsbelijdenis, in de gevangenis, uiteindelijk aan de galg, gedood. En hij is het die dat geweldige artikel schrijft, 37, wij verwachten die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte van God. Ten volle genieten de belofte van God. Hier is het beperkt door zoveel mitsen en maren omgeven van ons uit. Maar dan volkomen. Nou, als je die spanning nou merkt, hè, dat aardsgerichte en dat zo bezig kunnen zijn met het hier en nu, en zelfs in crisistijd meer hunkeren naar het gewone leven weer, dat het allemaal weer gaat zoals het ging, dan de toekomst, dan zucht je. Dan zucht je. En dit is een positief zuchten. Je hebt ook negatief zuchten. Als dat Lego-bouwwerk van jou niet afkomt. Je raakt steentjes kwijt. Je zucht. Wat is dat voor zuchten? Een zuchten van boosheid. Van frustratie. Nou, dat hebben grote mensen ook. Als iets niet lukt, dan zuchten ze. Of dan worden ze boos. Dat is frustratie. Paulus heeft het hier niet over frustrerend zuchten, ontevreden mensen. Hij zegt, nee, het is een zuchten in onszelf. Diep van binnen zuchten wij naar de toekomst. Dat doet de Heilige Geest in ons. En wij zuchten mee, als het ware. Wij die de eerstelingen van de Geest hebben, wij zuchten in onszelf. Nou, dat zuchten, dat ziet op iets wat je mist. Wat er nog niet volkomen is. Ik zou het zo kunnen zeggen vanmorgen. Dat is een wondervol geheim, maar dat doet God. God werkt fundamentele onvoldaanheid in je hart. Ja, eerder kon je tevreden zijn met de dingen van het leven. Als het leven maar zijn gewone gang gaat. Als je alles maar onder controle hebt. Hè, als het allemaal gaat zoals jij wilt. Tevreden gevoel. Nou ja, hoe lang hou je dat vol? Als alles gaat zoals jij wilt. Dat is meestal maar heel kort, hè. Want dan gebeurt er dit en dan gebeurt er dat. God werkt fundamentele onvoldaanheid in je hart. Wat is die fundamentele onvoldaanheid? Nou, dat heeft niks te maken met God en met Christus. Dat is genoeg. Daar vind je je rust. Maar het is jouw lauwheid, mijn traagheid, mijn laksheid, mijn ongelovigheid. Mijn zonde. Weet je, Paulus, die het hier heeft over zuchten, die weet heel goed wat dat is, dat zuchten. Een hoofdstuk eerder heeft hij het zelf verwoord, Romeinen 7. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dat is het. Wij zuchten in onszelf. Dat is de hoop die God gewekt heeft, die je doet zuchten naar de toekomst toe. Jezelf kwijt. Je zonde kwijt. Je beperktheid kwijt. Je begrenzingen kwijt. Zou dat de reden zijn dat God in dit leven van jou hier en daar wat bittere korrels, zoutkorrels neerlegt, die voortdurend je herinneren aan het onvolmaakte? Want het zit zo diep in ons, hè, dat we toch een klein beetje een koninkrijkje op deze wereld willen bouwen, u en ik. Hè, dat kan op een hele goddeloze manier, zonder God. Je trekt je nergens wat van aan, je bent een pure egoïst. Het gaat jou om het grote geld, een mooi huis, een dikke auto. En de rest kan je gestolen worden. Het kan ook op een hele burgerlijke manier. Op een hele christelijke manier. He, dat je het allemaal onder controle wilt hebben. Dat de mensen denken, nou, die hebben het lek boven water. Daar gaat alles goed. Weet je, dat is ook goddeloos, hè? Prachtige voorgevel optrekken. Het geslaagde leven, maar dan op een christelijke manier. Het goede leven. Nergens een scheurtje, alles staat recht. En ondertussen. Heeft God deze wezenlijke onvoldaanheid in je hart gewerkt? Ik geloof dat dat een kenmerk is van een christen. De diepe pijn die je ervaart wanneer je geconfronteerd wordt met jezelf. Iedere dag opnieuw door verleidingen van buiten, door de strijd van binnen. Conflicten die ontstaan in relaties, in je huwelijk, met je kinderen. Het gaat te veel mis. En je wilt het zo anders. Je zucht. Misschien moet je het er gewoon maar eens even over hebben straks na de preek, ook met je kinderen. He, die clash. Vanmorgen. Die ruzie tussen jou en je broertje. Waar komt dat vandaan? Heeft God dat zo bedoeld? Wat zou dan de bedoeling zijn? En jij jongeren die meeluistert, jij die de Heer Jezus wilt volgen. Je hebt hem lief. Maar je struikelt. Hoe komt dat? Wat heeft God aan mij voor? Is toch niet goed? Nee. Wat doe je dan? Wij zuchten, zegt Paulus. In onszelf. De Heilige Geest is bezig in ons onvolmaakte, beperkte bestaan om ons te oefenen in het leven naar de toekomst toe. Daar is een heel mooi woord voor, heimwee. Heimwee. Wij gebruiken dat woord meestal wat horizontaal, hè. Zo van huis gaan, of als een kind gaat logeren. Zeggen, als je maar geen heimwee krijgt. En weet je waar het woord vandaan komt? Ik las dat het voor het eerst is aangetroffen in een Zwitsers boek. En heimwee is een medisch woord. Medisch woord. Het werd gebruikt voor mensen die buiten Zwitserland verbleven en ziek werden van verlangen, omdat ze het land misten. Heimwee. Wee is pijn, hè? Heimwee is heel sterk. Christen wordt getekend door heimwee. En als dat niet aanwezig is, dan, ja, dan is deze preek vanmorgen denk ik een ontdekking. Van boven. Is er een blokkade misschien? Kan de Heilige Geest dit verlangen, dit zuchten niet in jou voltrekken omdat je zo gefocust bent, in de kramp geschoten bent wat betreft het leven hier? Mag je voor hem neerleggen vanmorgen? O God, ik ben van mijn plek. Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. En dan denken wij, ja, dan ga je hele bijzondere dingen ervaren. En dan word je heel blij van binnen en zo. Nee, dit is ook het leven door de Geest. Het leven door de Geest is zuchten. Want we zijn onderweg. We zijn verlost. Zoals die man waarmee ik begon, die wandelde in de bergen. Verzorgd, gered door Christus, van alle zonden bevrijd. Rechtvaardig voor God gerekend, maar we zijn er nog niet. Het beste komt nog. Onze tweede vraag die we gaan stellen aan de tekst. Waar wordt dan naar verlangd? Paulus, die zegt, het zucht is iets heel concreets. In de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Het woordje namelijk staat in mijn Bijbel hier schuin gedrukt. Dat betekent dat het er niet staat in het oorspronkelijk. Dus je mag ook lezen, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, de verlossing van ons lichaam. Dan zijn het dus twee verschillende dingen. Maar ik denk dat het terecht is dat herziende staat de vertaling het woordje namelijk toevoegt. Waarmee dus eigenlijk tegen ons gezegd wordt, de verwachting van de aanneming tot kinderen bestaat in de verlossing van ons lichaam. Nou, laten we kijken wat Paulus daarmee bedoelt. De verwachting van de aanneming tot kinderen, wat is dat? Je zou het met één woord samen kunnen vatten, een woord dat wij wel kennen, adoptie. Dat is het. Aangenomen worden tot kind, geadopteerd worden tot. Ik weet niet of er ouders zijn in deze gemeente die geadopteerde kinderen hebben. Als ze vanmorgen meeluisteren, weten ze precies waar het over gaat. Daar ben je niet zomaar. Je bent niet zomaar geadopteerd en je bent niet zomaar ouder van kinderen die je adopteert. Dat is een proces. Dat is ook een heel lang proces. Een heel heftig proces ook. Ik heb het zelf al meegemaakt in mijn eerste gemeente dat een ouder paar zo'n proces inging. Nou, dat is een heel traject wat het nodige aan vragen oproept. Heel intensief. Adoptie. Wel een beetje vreemd, zegt iemand, dat Paulus het hier heeft over de adoptie. Want het lijkt wel alsof dat in de toekomst ligt. We verwachten de adoptie. Maar klopt dat wel? Een kind van God is toch al geadopteerd? En trouwens zegt Paulus dat niet in vers 15, kijk eens mee. U hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. U hebt de geest van de adoptie ontvangen. Dan is het toch goed? Dan is het toch klaar? Ja, even goed opletten. In vers 15 gaat het over de geest van adoptie. En hier in vers 23 gaat het over de adoptie zelf. Wat bedoelt Paulus? Het is waar. Als je als zondaar tot geloof komt, in Jezus Christus gelooft, rechtvaardig voor God gerekend bent, ben je geadopteerd door de Geest tot kind van God. Je was een buitenstaander en je bent er een van het gezin van God geworden. Maar, zegt Paulus, de volle beleving, de volle werkelijkheid ervan, die staat nog uit. Weer een voorbeeld. Stel je voor, een vader en een moeder zijn ouderen van een geadopteerd kind of kinderen. Nou, dat hele proces moet eerst doorlopen worden. Je bent niet van de een op andere dag vader, moeder. Misschien dat je eerst na allerlei onderzoeken en vragen een fotootje krijgt. En dan pas kun je op bezoek. En dan pas kun je kind meenemen. En dan pas kun je kind in de armen sluiten. Allemaal fases. Nou, zo is het ook, zegt Paulus, in het leven van een christen. Jawel, je bent geadopteerd. Dat is je status. Dat is zo. Je positie. Maar, en dan komen we op dat tweede stukje van de zin, de verlossing van het lichaam ja, dat is nu nog niet zo. Dat staat ertussen. He, de beleving van de adoptie van het kindschap van God, die kan hier onder een hele dikke laag terechtkomen. Hoe komt dat? Hoe komt dat dat een christen onzeker kan zijn? En niet altijd voluit uit die status kan leven. Ik ben een kind van God, ik ben gered. Hoe komt dat? Nou, dat heeft te maken met je lichaam. Gewoon je concrete lichaam. Laten we het daar eerst maar over hebben. Laten we het niet meteen vergeestelijken. Het heeft ook gewoon te maken met je lichaam. Want met dat lichaam is van alles aan de hand. Het is een lichaam wat onvolmaakt is. Het is een lichaam wat beperkingen heeft. Het is een lichaam wat grenzen kent. Het is een lichaam wat pijn en ziekte kan ondergaan. Misschien luisteren er vanmorgen mee die dat heel intens ervaren en zeggen, ja, ik dien God van harte, maar mijn lichaam, dominee, laat mij soms in de steek. Ik kan maar heel beperkt energie daaraan geven. Dan slaat de pijn toe of de vermoeidheid. Of mijn psyche is zo belast dat ik nauwelijks één preek kan luisteren. Of een stuk uit de Bijbel kan lezen. Dat is je lichaam. Je lichaam met alle beperkingen van dien. Nou, zou je dat nou niet kwijt willen zijn, als je dat kwijt bent? Als je dat beperkte lichaam voorbij bent, heb je er geen last meer van. Dan maak je volledig mee. Wat Paulus hier zegt, dat de volle realisatie van de adoptie dan werkelijkheid zal zijn. Zou je daar niet aan verlangen? Ja, toch? Als mijn lichaam uit de aardse woon opklimt tot de troon van God. Verlost van mijn lichaam. Verlost ook van het lichaam der zonde, zo noemt Paulus dat. Hè? Het lichaam des doods zelfs in Romeinen 7. Het lichaam waarmee je zonde bedrijft. Je ogen, je oren, je handen, je voeten. Met alle lichaamsdelen die je van God gekregen hebt, die kun je ook in dienst stellen van de zonde. Zodat een kind van God tot slavernij, onder slavernij gebracht wordt. Je geeft je over aan zonde, aan verslavingen. Ja, dat komt voor. En dat betekent dat de aanneming tot kinderen die feitelijk waar is, onder een dikke laag stof terechtkomt. De beleving, de ervaring ervan is helemaal weg. Denk aan David, Psalm 51. Geef mij opnieuw de vreugde van uw heil, o God. Uw geest ondersteunen mij. Herken je dat? Dat is zuchten. Dat is zuchten. Wij zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, dat we ook geen last meer hebben van zonde, waarmee we God verdriet doen en onszelf van geestelijke vreugde beroven. Nou, daar is de Heilige Geest mee bezig om dat op te wekken, dat verlangen naar wat komen gaat. De ballast eindelijk achter je kunnen laten. Wat een leven. Het gaat ergens naartoe, gemeente. Het gaat ergens naartoe. Naar de volle genieting van het heil in Christus. Misschien moet ik nog een vraag bijstellen. Gaat het ook ergens naartoe in jouw leven? Kun je dit nazeggen? Mijn leven met alle mitsen en maren, met alle ballast, met alle gebrokenheid, met alle concrete aanvechtingen. Ik weet, het gaat ergens naartoe. De verwachting van de aanneming tot kinderen, de verlossing van mijn lichaam is aanstaande. Ik zal dan met hem zijn. Of niet. Is het enige zuchten wat je kent, het zuchten van frustratie, omdat je hier en nu niet genoeg hebt. Hier en nu voortdurend beperkt wordt voor je gevoel. altijd maar meer wilt, groter, luxueuzer. Meer effect wilt krijgen. Meer invloed wil uitoefenen. Dat is een leven van slavernij. En dat loopt uit op de ondergang. Wat een rijkdom als je dit leven kent. Een hoopvol leven. Deze hoop doet zuchten naar de toekomst. Tot slot, hoe vindt dat dan plaats? Hoe gaat dat dan? Dat zuchten. Nou, het is een hoopvol zuchten, heb ik al gezegd. En Paulus verbindt dat in de rest van dit hoofdstuk ook aan elkaar. Kijk in vers 24 en 25, daar gebruikt hij het woord hoop een paar keer. In de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. En vers 25, als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Dus dat zuchten, nou, dat wordt ons nu helemaal duidelijk. Dat is een hoopvol zuchten. Het is zekerheid. Het is geen misschientje. Echt waar. Paulus zegt, ik ben gered. Die idee ligt achter mij. Jezus Christus is mijn zaligmaker. Mijn 4D victory day staat nog uit. U kent het verschil toch, hè? Tussen D-Day en 4D. D-Day, dat was de dag waarop de geallieerden op de stranden van Normandië landden. En daar definitief, hè, de overwinning proclameerden, gewonnen. Maar het duurde nog een hele tijd voordat de laatste vijand verslagen was. Er waren nog zoveel achterblijvende soldaten, achterblijvende vijanden, achterblijvende gevaren ook. Die moesten allemaal uit de weg geruimd worden. En pas maanden later was het Victory Day, 4D. Nou, dat is precies de spanning waar een christen in leeft. Tussen die day ligt achter hem, met Christus gestorven, met Christus opgestaan. In de hemel gezet reeds. Maar de volle genieting, de volle werkelijkheid ervan staat nog uit. Maar het komt dichterbij. En dat doet mij hopen. Het is geen misschientje. Ik hoop in al mijn klachten op dit onfeilbaar woord. En als je het leven van Paulus bekijkt, is die hoop daar het sterkst, waar de tegendruk het zwaarst is. Dat lijkt heel tegenstrijdig. En toch, gemeente, ik kan geen andere hoofdlijn in de Bijbel vinden dan deze. U wel? Dat waar in het leven van een kind van God, of dat nou in het Oude of in het Nieuwe Testament is, er tegendruk komt, crisis, dat daar de hoop opbloeit. He, waar de duivel probeert om door de crisis je helemaal kapot te maken, gebeurt het tegenovergestelde. Hoe komt dat? Omdat de hoop zich richt op dat wat God toezegt. Wat ik in handen heb kan kapot gaan. Wat ik vasthoud kan ik moeten loslaten. Maar wat God toezegt, dat staat vast. Calvijn heeft heel mooi gezegd dat God het hele heil onder de hoede van de hoop verborgen houdt. Het hele heil, alles wat je nodig hebt voor dit en het toekomende leven, heeft God verborgen onder de hoede van de hoop. Wat betekent dat voor mij? Dat mijn hoop en mijn zuchten verlangen mag zijn. Verlangen bij Hem te zijn. En dat perspectief, dat is een perspectief wat echt realiteit is. Kijk maar in de Bijbel, hoe Paulus daar zelf woorden aan geeft. Bij Hem te zijn, dat is verreweg het beste. Straks verenigd te zijn met Hem. Wie wel eens in de bergen gewandeld heeft, die weet dat het een hele tijd kan duren voordat je hoog bent en voordat je op een soort plateau terechtkomt waar zo'n bordje staat. Zeker in Oostenrijk heb je dat, hè? Schönes Aussicht. Schönes Aussicht. Om daar te komen, moet je ook wat voor doen. Je slingert naar boven. Takken zwiepen tegen je gezicht. Je verstapt je een keer. Je omzeilt rotsblokken. Je bezeert je hier en daar. Maar dan ben je er. En wat je dan ziet, daar kan geen Google tegenop, kan geen plaatje tegenop. Wat een uitzicht. En je zegt tegen elkaar, het was de inspanning wel waard. Je zou hier wel willen blijven. Maar je moet weer naar beneden. Ja, zo kan het gaan in het leven, hè, dat God doorkijkjes geeft. Om het verlangen te voeden. Het catechisme noemt dat een voorsmaak van de eeuwige zaligheid. Onder de preek. Onder het zingen van een lied. Als het woord opengaat. In een goed gesprek van hart tot hart. Je proeft is de kern. Hier gaat het naartoe. God dank. Dit leven gaat voorbij. Maar wie de wil van God doet, bestaat tot in eeuwigheid. En daarom, ik hoop. Ik hoop. Door de coronacrisis heen. Op wat komen gaat. Wat ik niet naar mezelf toe hoef te trekken, maar wat God genadig door zijn geest mij toezegt. En wat hij uitpakt. En wat hij straks volledig werkelijkheid laat zijn. Verblijd je in de hoop, gemeente. Verblijd je in de hoop. Het haalt de kramp van het leven. Ik hoef het allemaal niet vast te houden. En als ik de controle kwijtraak over dit en dat. Ja, dat hoort bij dit leven. Maar ik verblijd me in de hoop. Die staat vast. Zalig zijn degenen die zuchten. Want zij zullen thuiskomen. Deze hoop doet zuchten. En deze hoop doet ook goedsmoeds voortgaan. Want de toekomst komt met de dag dichterbij, gemeente. Wie van Christus is, die zal het gaan meemaken. En daarom is het waar, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En die zelfs in het hachelijkste lot, dat betekent in de meest moedbenemende omstandigheden, zijn hoop vestigt op de Heere zijn God. Amen.